Weer terug van vakantie.
Weer helemaal terug van vakantie.
In ons midden. Fijn dat je er bent.
Dank
ik ga voor je bidden.
Ja.
Heer, dank u wel. Dank u wel dat Wim bij ons is. Dat hij uw woorden mag doorgeven. Heer, laat uw geest waaien door deze ruimte. In onze harten. Spreek tot ons door de woorden van Wim. Heer, zo bijzonder. Het huis gevuld zijn met u. Mogen wij een tempel voor u zijn. Heer, zegen de woorden in Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Ik reed hier vanmorgen naartoe en ik dacht, hoe zou het zijn om ze weer te zien? Nou, best wel leuk eigenlijk. Een week of vier eventjes niet in Apeldoorn geweest. En dan is het goed om vanmorgen hier weer als gemeente ook bij elkaar te zijn. Misschien geldt dat wel voor meer mensen die vandaag weer voor het eerst naar een korte of langere vakantie weer terug zijn. Wat is het dan heerlijk dat we hier in het huis van de Heer zijn. En daar bedoel ik niet zozeer dit gebouw mee, maar wij als gemeente. En dat het huis gevuld is met zijn heiligheid, met zijn heerlijkheid. En dat God vanmorgen ook tot ons wil gaan spreken. Er zijn mensen die kunnen soms heel veel woorden gebruiken, zonder dat ze eigenlijk echt iets zeggen. Ik hoop niet dat jullie mij tot deze categorie berekenen. Maar ik ken iemand die kan soms met maar een paar woorden, met soms maar één klein zinnetje, zoveel zeggen dat je daar een complete preek over na kunt denken. En zijn naam is Jezus. Jezus kan soms in een paar woorden dingen zeggen, daar, als je erover na gaat denken, dat raakt je hart, dat verandert je leven en zeker als je ermee aan de slag gaat, dat verandert de wereld om je heen. We gaan vanmorgen nadenken over zo'n heel klein zinnetje van Jezus. Het is een zinnetje dat komt uit de bergrede. En ik kan het in één adem uitspreken, het zinnetje, en dat is ook het thema van deze morgen, is: jullie zijn het zout van de aarde. Vanmorgen wil ik graag met jullie gaan nadenken over wat dat betekent. Over wat Jezus met deze, nou misschien wel schijnbaar eenvoudige woorden wil zeggen. En hoe dat ons leven en vooral onze omgeving, onze straat, onze school, ons werk, alles waar we zijn, kan veranderen. We gaan één tekst lezen en dat is dus uit de bergrede Mattheüs 5, vers 13. Die tekst begint met deze zin en dan voegt Jezus daar ook nog iets aan toe. Je kunt het meelezen, Mattheüs 5, vers 13 en dan lezen we het volgende. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Tot zover. Een hele korte schriftlezing. Jullie zijn het zout van de aarde. De eerste vraag die ik vanmorgen dan samen met jullie zou willen stellen en willen beantwoorden is: voor wie is deze of zijn deze woorden bedoeld? Wie bedoelt Jezus hier met jullie? Wie worden hier aangesproken? Nou, mag ik je dan even meenemen naar het begin van de bergrede, of beter gezegd de inleidende woorden op de bergrede die we lezen in Mattheüs 5, vers 1. En daar wordt de bergrede zo ingeleid: toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Nou, in deze inleiding van de bergrede wordt gelijk al een tweedeling aangegeven die misschien ook wel nog steeds terug te vinden is in kerken en gemeenten, ook vanmorgen hier. Deze inleiding van de bergrede begint met de mededeling dat er een menigte was. Er was een grote groep, misschien wel duizenden mensen, die liepen achter Jezus aan om zijn woorden te horen, om naar zijn wonderen te kijken, om onder de indruk te komen en misschien zelf ook wel genezing te ontvangen. En ze waren helemaal begeisterd van Jezus. Dat was nog eens een leraar. Alleen ze bleven wel heel veilig op afstand. En dan lezen we dat er te midden van die menigte is er een groep, die wordt hier omschreven als de discipelen, als leerlingen van Jezus. En die komen bij Jezus, die komen dichterbij. Die komen zoals we dat zo mooi zingen: ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Dat is een hele ernstige tweedeling, gemeente.
Je kunt hier vanmorgen zitten en behoren tot de categorie menigte. Je komt naar de kerk, je vindt het fijn om hier te zijn, je vindt het fijn om naar de woorden van Jezus te luisteren. Maar diep van binnen blijf je op afstand en zullen de woorden van Jezus niet werkelijk je leven veranderen. Ik wil jullie vanmorgen uitnodigen om heel bewust niet op afstand te blijven, maar net als de discipelen van toen, nu als discipelen van vandaag hier, dichter bij Jezus te komen, aan zijn voeten neer te knielen en naar hem te luisteren. Het onderwijs van de bergreden, het thema van deze morgen, jullie zijn het zout van de aarde. Hij onderwees hen, hij onderwees zijn discipelen. Dus het thema van vanmorgen is echt onderwijs voor discipelen. Dat zijn die mannen en vrouwen die ervoor gekozen hebben om Jezus werkelijk te volgen. Niet alleen op zondagmorgen in de kerk, maar de hele week door in wie ze zijn, in wat ze doen, of soms juist wat ze niet doen, in wat ze zeggen en soms in juist wat ze niet zeggen. Dat zijn mannen en vrouwen die zeggen: Heer, ik wil u volgen, ik wil naar u luisteren en ik wil in mijn leven steeds meer groeien naar uw beeld. Ik wil u zichtbaar maken door mijn leven heen. Dat zijn discipelen van Jezus. En van deze mensen, van deze mannen en vrouwen zegt Jezus: jullie zijn het zout van de aarde. Wat zou Jezus met deze woorden hebben bedoeld? Ik kan me voorstellen dat als wij zo luisteren, dan denken we aan de zoutpot in de keukenkast en het zout wat we door de aardappels doen en zo. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat de luisteraars van dat moment, het waren Joden, ze waren opgegroeid met het onderwijs vanuit het Oude Testament, ze hadden het geleerd in de synagoge, dat die bij deze woorden van Jezus misschien wel een hele andere invulling hebben gemaakt dan wij nu zo op het eerste gezicht zouden doen. Allereerst dit. Het zout, als we spreken over zout. Zout is voor ons eigenlijk een bijna waardeloos product. Ik heb het nog even nagekeken op de website van de Albert Heijn. Daar kost 1 kilo zout slechts 35 cent. Nou, dus niet al te veel. We gaan straks iets doen met zoutzakjes. Ik heb er een aantal meegenomen. Van de week ben ik even bij de Makro geweest. Ik heb 500 zoutzakjes gekocht. En ik dacht, dat zal wel heel duur zijn. Maar 500 zoutzakjes is bij elkaar, inclusief BTW, €5,99. Dus één zo'n zoutzakje is net aan een cent waard. Dat is een beetje ons beeld van zout, hè? Maar weet je dat er tijden zijn geweest dat zout juist heel veel waarde had, een bijzonder waardevol product was? Bijvoorbeeld, we weten vanuit de geschiedenis dat in de 14e eeuw had zout zoveel waarde dat een kilo zout, dat stond gelijk aan een half dagloon. En als ik het dan even vertaal naar nu, zeg maar een beetje modaal, dan kostte een kilo zout in die periode ongeveer €100. Moet je je voorstellen, je bent bij die Albert Heijn en je rekent af en de kassa juffrouw slaat aan €100 voor een kilo zout. Ik denk dat je het gelijk terugzet in de schappen. Daar gaan we niet aan beginnen. Maar er is een tijd geweest dat een kilo zout inderdaad gewoon €100 kostte. Maar nog verder terug. De tijd van Jezus, de tijd dat deze uitspraak door Jezus werd gedaan. Het zout van de aarde werd in die tijd wel omschreven als het witte goud van de aarde. En dat geeft gelijk aan dat goud in die tijd een bijzonder waardevol, een bijzonder kostbaar product was. We weten bijvoorbeeld dat de soldaten van Julius Caesar, die werden niet uitbetaald in euro's of hoe de munten in die tijd ook mogen heten, die werden uitbetaald in zout. Weet je dat ons woord salaris komt van het Latijnse woord sal en dat is een ander woord voor zout. Dus zout had in die tijd heel veel waarde. En als Jezus hier tegen zijn leerlingen zegt: jullie zijn het zout van de aarde, dan geeft dat gelijk al aan hoe onvoorstelbaar kostbaar we zijn voor God. Ik weet niet hoe je naar jezelf kijkt. Maar weet je hoe Jezus naar jou kijkt als zijn discipel? Hij zegt tegen jullie vanmorgen: jullie zijn voor mij het witte goud van de aarde. Jullie zijn goud voor God. Jullie zijn zo kostbaar. En God, hij wil ons als zijn discipelen in deze wereld laten zijn, laten functioneren als zout van de aarde. Zout is niet alleen kostbaar, zout is ook onmisbaar. Een mens, en dat geldt ook trouwens ook voor een dier, een mens kan niet leven zonder zout. Nou hebben wij in onze tijd eerlijk gezegd een ander probleem. Wij gebruiken gemiddeld juist te veel zout. Ik heb me laten informeren door een website van de Nierstichting. We hebben als mens gemiddeld 6 gram zout per dag nodig. Terwijl we als Nederlanders gemiddeld 10 tot 11 gram per dag gebruiken. Dat is omgerekend ongeveer 1,5 kilo per jaar te veel. Dus ik zat even te rekenen. Stel, je bent op je 10e gemiddeld 10 tot 11 gram per dag aan zout gaan gebruiken. Dan heb je op je 50ste 60 kilo zout te veel gebruikt. Dat schijnt heel slecht te zijn voor je nieren. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat als dit misschien wat waarschuwend overkomt, dan mag ik zelf vooraan in de rij gaan staan. Ik dacht vanmorgen vroeg, ik ga er op zondagmorgen meestal vroeg uit. Ik was een beetje flauw. Ik denk, ik kook even 2 eitjes. En dan heb ik de zoutpot gepakt. Nou gebruiken wij thuis heel speciaal zout, namelijk zout van de Himalaya. Dat schijnt, is vooral veel duurder, maar schijnt veel gezonder te zijn. Maar het was zo lekker, zo'n eitje met flink wat zout eroverheen. En als ik een frietje eet, dan zeg ik er altijd bij in de snackbar, mag ik wat extra zout? Maar nou, vandaag doe ik dat natuurlijk niet meer, want nu begrijp ik hoe ongezond het is. Maar weet je, het mooie is, als Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde, van dit zout kun je nooit te veel hebben. Ik geloof zelfs dat onze wereld zo dringend meer zout van de aarde, meer discipelschap van volgelingen van Jezus nodig heeft. Wij zijn het zout van de aarde. En we zijn kostbaar en we zijn onmisbaar. Er wordt niet alleen in de bergreden gesproken over zout. Die luisteraars van dat moment die wisten waarschijnlijk gelijk wel van, oh wacht even, Jezus noemt ons het zout van de aarde. Dan bedoelt hij natuurlijk wat er staat geschreven in Leviticus en Numeri. Want als je zo het Oude Testament doorbladert, dan kom je eigenlijk op best wel heel wat plaatsen iets tegen over zout. We lezen bijvoorbeeld in Numeri 18 over een situatie dat er afspraken gemaakt worden over het onderhouden, het financieel onderhouden van Aaron en zijn nageslacht. Die waren geroepen om priesters te zijn in de tempel. En die moesten ook gewoon financieel ondersteund worden, zeg maar een beetje wat wij nu ook als gemeente als gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een goede financiële huishouding. En op een gegeven moment maakt Mozes afspraken met het volk over het onderhoud van Aaron. En wat lezen we dan in Numeri 18, vers 19... Voor de Heer geldt dit, dus deze afspraak, als een eeuwigdurend, met zout bekrachtigd verbond met jou en je nakomelingen. De Oude Statenvertaling spreekt hier over een zoutverbond. Het was in die tijd dus de gewoonte dat als er een verbond werd gesloten, als er een afspraak werd gemaakt, dan kwam daar zout bij aan te pas om dat als het ware te onderstrepen, om te laten zien, we menen het echt. Het is de bedoeling dat dit verbond ook gestand blijft. Zout heeft de betekenis van duurzaamheid, van betrouwbaarheid, van echtheid, van eerlijkheid. We doen wat we afspreken. Datzelfde kom je verderop tegen als het gaat om de belofte die God geeft aan David en zijn nageslacht als het gaat om het eeuwigdurend koningschap van het huis van David. We lezen dan in 2 Kronieken 13 vers 5. U zou toch moeten weten dat de Heer, de God van Israël, het koningschap over Israël voor eeuwig aan David en zijn nakomelingen heeft gegeven in een met zout bekrachtigd verbond. We weten vanuit die tijd dat de Arabische Bedouinen, als die met elkaar een zakelijke overeenkomst hadden gesloten, dan keken ze elkaar even diep in de ogen en dan zeiden ze, er zit zout tussen ons. Met andere woorden, wat we nu afspreken, dat staat, daar komen we niet meer op terug. Ook vanuit de Griekse cultuur weten we dat als het ging om afspraken maken, werd er zout gebruikt. Dus zout had een hele diepe betekenis, ook een hele positieve betekenis. Maar niet alleen als het gaat om het sluiten van verbonden, het maken van afspraken. We lezen ook bij de instructies voor de te bereiden offers in de tempeldienst dat daar zout gebruikt moest worden. Bijvoorbeeld als het gaat om het reukwerk. En dan moet je even weten dat het reukwerk vanuit het Oude Testament is het beeld van de aanbidding van ons als gemeente. Wat we net hebben gedaan in de liederen die we gezongen hebben. Dank voor jullie voorgaan daarin. En de liederen die we straks gaan zingen. Dat is het brengen van reukwerk aan God. En wat lezen we daarover in Exodus 30, vers 35 over dat reukwerk? Bereid daaruit reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt. En dan let op, meng er zout door. Het moet zuiver en heilig zijn. Als ik dat even mag vertalen naar nu, naar onze aanbidding, reukwerk. Als wij God aanbidden, dan wil God geen flauwe aanbidding. Dan wil God dat onze aanbidding, dat daar zout aan toegevoegd is. En zout heeft te maken met zuiverheid en heiligheid. Als we op zondagmorgen onze liederen zingen, God aanbidden, maar ons leven correspondeert niet met wat we op zondag belijden. Als we niet zuiver en niet heilig zijn, dan is het voor God een flauw reukwerk. Dan mist hij het zout. Dan is het aanbidding die zijn hart niet raakt. God wil dat we zout toevoegen aan onze aanbidding, dat we zuiver en heilig zijn. Of over de graanoffers, Leviticus 2, vers 13. Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd. Het zout als teken van het verbond met jullie God mag bij het graanoffer niet ontbreken. Ook aan de andere offers moet zout worden toegevoegd. Dus elk offer dat werd gebracht daar in de tabernakel en later in de tempel, daar moest zout aan worden toegevoegd. Als ik dit even mag doortrekken naar het Nieuwe Testament, waar Paulus op een gegeven moment in Romeinen 12 ons leven voorstelt als een levend offer voor God. Lees maar mee. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Als God ons uitnodigt om ons leven als een offer aan hem te geven, dan is het duidelijk vanuit het Oude Testament, dan wil God niet dat het een flauw offer is, zonder zout, zonder heiligheid, zonder zuiverheid. Hij wil dat we een gezouten offer voor hem zijn. Zuiver en heilig, betrouwbaar, duurzaam. Niet alle kanten op. Nee, gewoon dat je daarop kunt bouwen. Dat God kan bouwen op onze toewijding. Dat is wat God zo graag in ons leven wil zien. De zout heeft te maken met verbond. Het heeft te maken met duurzaamheid. Het heeft te maken met betrouwbaarheid. En het is niet aan bederf onderhevig. Nou, kun je je voorstellen nu even met deze achtergrondinformatie vanuit het Oude Testament, dat de Joodse toehoorders bij die woorden van Jezus, jullie zijn het zout van de aarde, gelijk al denk ik een veel diepere betekenis zien dan je misschien nu een kwartier geleden nog een beetje voor ogen had. Jullie zijn het zout, jullie zijn het witte goud van de aarde. Ik wil graag met jullie gaan kijken naar de werking van zout. Hoe het werkt en wat het uiteindelijk ook doet. En als we dat gaan doen, dan ga ik daarmee eigenlijk een aantal principes vanuit het woord van God aan jullie doorgeven over wat Gods bedoeling is als het gaat om onze positie in deze wereld, onze roeping, onze taak in deze wereld. Waarom laat God ons nog in deze wereld zijn? Het zou toch, misschien heb je dat wel stiekem gedacht, het zou toch veel gemakkelijker zijn dat als je vandaag tot geloof komt, dat je vandaag ook naar de hemel mag. Maar God kiest ervoor om ons heel bewust hier in deze wereld te laten, tot de dag dat we bij hem mogen binnenkomen of dat hij ons komt ophalen. Dat doet God omdat God weet dat als de aarde zonder zout zou zijn, zonder zout van de aarde, zonder discipelen van Jezus, dan zou het hier zo'n onvoorstelbaar flauwe bedoeling worden. De aarde, de wereld, heeft het zout van de aarde nodig. Ik zei net, een mens, een dier kan niet zonder zout leven. Deze wereld kan niet zonder het zout van de aarde. Wij zijn nodig voor deze wereld. Een eerste kenmerk wat ik je wil noemen van zout is dat het aan de ene kant heel onopvallend is en aan de andere kant juist een grote invloed heeft. Als het gaat om het onopvallende, weet je dat in bijna alles zout zit. Gisteren was ik met mijn schoonouders en met drie van onze kleinkinderen. En Sonja natuurlijk, waren we een dagje naar de dierentuin. Oude hand, het was zo druk dat we de pandaberen helaas niet hebben gezien, maar oké. En wat hoort erbij op zo'n dag? Natuurlijk dat je met elkaar een ijsje gaat eten. En ik wist ongeveer wat ik deze morgen ging zeggen. En ik zat dat ijsje te eten en het proefde, het smaakte heel zoet. Maar weet je dat in ijs zout zit? En niet zo'n klein beetje ook. Als je zoutloos ijs eet, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als patat zonder zout en mayonaise. Dat smaakt niet echt. Zout zit eigenlijk overal in. En al helemaal toen we aan het einde van de dag, zo hoort het dan als je met je kleinkinderen op stap gaat, naar de McDonald's gingen. Je wil niet weten hoeveel zout je dan binnenkrijgt. Volgens mij heb ik sinds gisterenmiddag bij de McDonald's voor de rest van de week genoeg zout ontvangen. Maar daarom is het ook zo lekker bij de McDonald's, of niet soms? Oké, maar zout, het zit overal in, alleen je ziet het niet. Is die wel eens opgevallen? Ik weet niet, wie van jullie kookt nog aardappels? Dat klinkt heel ouderwets bijna. Maar wie van jullie kookt nog wel eens aardappels? Oh, jullie zijn redelijk ouderwets, ja. Oké. Nou, ik doe dat niet zo vaak meer. Maar is die wel eens opgevallen? Hè? Dan zet je de pan met water op het vuur en dan wordt het een beetje heet. En dan heb je de aardappels geschild, je gooit de aardappels erin. Die aardappels zie je nog steeds. Je doet er wat zout bij, niet te veel dus. En binnen een mum van tijd zie je niets meer van het zout. Dus zout is heel onopvallend, maar als je het er niet in doet, geheid dat op het moment dat het prakje op tafel wordt gezet, dat je commentaar krijgt van, wat smaakt het flauw vandaag? Dus het is onzichtbaar, maar het heeft een grote invloed. Mag ik dat even doortrekken naar onze positie als discipelen van Jezus in deze wereld? Wij zijn het zout van de aarde. Weet je, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, soms lijkt het erop dat het de grote namen, de opvallende mensen zijn die de geschiedenis hebben beïnvloed. Misschien wel minder dan wij denken. Ik geloof juist dat het die onopvallende mensen zijn die het verschil uitmaken voor deze wereld. We zijn soms geneigd om bepaalde uitspraken of stukjes uit de Bijbel los te koppelen van aan wat er vooraf gaat. Maar deze uitspraak van Jezus, jullie zijn het zout van de aarde, hij zegt dat in één adem door na de bekende 9 zaligsprekingen. Waarin hij het heeft over mensen die arm van geest zijn. Waarin hij het heeft over de zachtmoedigen, over de barmhartigen, over de reinend van hart. Deze mensen, die zijn het zout van de aarde. En die zijn misschien niet zo opvallend, maar ze hebben wel een grote invloed. Meer dan we misschien in de gaten hebben. Maar wanneer gaat zout die grote invloed krijgen? Heel eenvoudig, als het wordt vermengd met het product dat op smaak moet worden gebracht. Ik heb in de achtergrond van de PowerPoint heb ik een zoutpotje. Het valt een beetje en er komt wat zout uit. En dat is eigenlijk ook iets van de boodschap van deze morgen. De bedoeling is dat het zout uit het zoutpotje gaat en dat het door de aardappels of door het vlees of door deze aarde, door deze wereld heen gaat. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik soms wel eens een beetje het gevoel heb dat we de neiging hebben om met elkaar als zoutkorreltjes ons heel fijn en heel veilig te voelen in ons heerlijke, mooie, opgebouwde Berea zoutpotje. Heerlijk om op zondagmorgen hier bij elkaar te zijn. Om elkaar als zoutkorrels te ontmoeten. Maar het is niet de bedoeling dat we in het potje blijven zitten. Want dan functioneren we niet. Zolang dat zout in het zoutpotje blijft zitten, zal het niet doen waarvoor het is bedoeld. Het moet door de materie heen gaan. Zolang wij in onze christelijke bubbel blijven zitten, zolang wij in ons zoutpotje blijven zitten, dan zullen wij geen zout van de aarde kunnen zijn. Om invloed te kunnen hebben in onze wereld, in onze samenleving, zullen wij. En misschien vind je dat een beetje gek om dat vanaf dit podium te horen, maar ik ga toch zeggen, zullen wij als discipelen van Jezus midden in de wereld moeten zijn? Met onze twee benen midden in gewoon de dagelijkse wereld waar we allemaal deel van uitmaken. Niet in onze bubbels wegkruipen, nee, gewoon midden in de wereld staan. Ik vind het heel mooi hoe Jezus dat zegt in Johannes 17, vers 11, dat bekende hoge priesterlijk gebed. Daarin zegt hij tegen de Vader, ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe. Maar zij, zijn discipelen, het zout van de aarde, zij blijven wel in de wereld. Mensen, het is de bedoeling dat we midden in de wereld staan. dat we vriendschappen sluiten met niet-christenen. Dat we naar plaatsen gaan waar Jezus niet bekend is. Dat we dingen doen waarvan je misschien denkt van ja, maar is dat nou zo specifiek christelijk? Ja, doe het. Zorg ervoor dat je midden in de wereld staat. Wacht even, broeder. Maar de Bijbel waarschuwt ons toch juist zo dat we moeten waken voor de wereld? Ja, natuurlijk. Weet je wat het is? Wij als zout van de aarde hebben de verantwoordelijkheid gekregen van onze God om invloed te hebben, invloed uit te oefenen op de wereld. Maar niet wat soms gebeurt, dat de wereld invloed uitoefent op ons. Wij zijn bedoeld om de wereld te veranderen en de wereld moet niet ons veranderen. Er is altijd dat grote gevaar, dat weet ik, van wereldgelijkvormigheid. Romeinen 12 vers 2, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen. Precies. We zeggen dat dan zo mooi. We zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Snap je het verschil? Om zout van de aarde te kunnen zijn, moet je midden in de wereld staan. En dan mogen we onze samenkomst hebben waarin we elkaar mogen opbouwen, mogen ontmoeten, geweldig. Maar we zijn bedoeld om midden in de wereld te staan. Mag ik het duidelijk maken met een tweetal foto's? Laat de eerste foto maar zien. Kijk, dit is een schip in zee. Een schip is gebouwd, is bedoeld om in zee te zijn. Een christen is bedoeld om in de wereld te zijn, om daar zout van de aarde te zijn. En zolang het schip in de zee is, gaat het goed. Weet je wanneer het fout gaat? Als de zee in het schip komt. We zijn bedoeld om in de wereld te zijn en dan gaat het goed. Wanneer gaat het fout? Als de wereld in ons komt. Dan gaat waar Paulus zo duidelijk over waarschuwt bij een zekere Demas, dan kan het zelfs gebeuren dat ons geloof schipbreuk leidt. Als de wereld in ons komt. Dat is niet de bedoeling, broeders en zusters. Maar het is wel de bedoeling dat wij als zout van de aarde, dat wij midden in de wereld staan. Onze positie innemen. Zout zijn. Zout van de aarde. Ik ga je nog een paar andere kenmerken noemen van zout. Het is dus niet opvallend, maar het maakt wel het verschil uit. En we zagen net ook al even vanuit een paar teksten vanuit het Oude Testament dat een kenmerk van zout is dat het bederfwerend is. Ik kan me herinneren een aantal jaren geleden. Ik heb een hele goede gewoonte. Ja, meerdere, maar dit is er één van. Dat ik één keer per jaar met mijn zoon, ik heb één zoon en vier dochters, één keer per jaar ga ik samen met mijn zoon een week fietsen. Dit jaar kreeg het een iets andere invulling, heel verhaal, laat maar zitten. Maar normaal gaan we ieder jaar samen een week fietsen. En ik geef toe dat het in de loop van de jaren iets luxer is geworden, maar zeker in het begin, dan namen we een trekkersteentje achter op de fiets of in zo'n aanhangwagentje en waarom deden we dat eigenlijk? Maar oké. En ik weet dat we op een dag, we stonden op een camping ergens in Limburg, het zou die dag ergens 30, 32 graden worden, wij zouden een dagtocht gaan maken van, let op, 180 kilometer zouden wij gaan fietsen. Goed, hè? Ja, zo sportief was ik ooit. Maar we wisten dat we pas s'avonds laat terug zouden komen op de camping en dat we honger zouden hebben. Dus we gingen 's morgens naar de supermarkt en we hadden zoiets van, we zijn toch nu even als twee mannen onder elkaar. We gaan shawarma met heel veel knoflooksaus eten. Dat kun je alleen maar doen als je samen op vakantie bent. Maar we waren bij de supermarkt geweest, we kwamen weer terug bij de tentje en we stonden met een kilo shawarma vlees in onze handen. En we keken elkaar aan, want in die tijd hadden tentjes op de camping nog geen airco en nog geen koelkasten en zo. Hoe gaan we dit doen? Hoe voorkomen we dat als we vanavond terug zijn, dat shawarma vlees inmiddels al naar de andere kant van de camping is gekropen? En toen kwamen wij op het lumineuze idee, zout. Zout is bederfwerend. We hadden een kilo zout van de Albert Heijn van 35 cent meegenomen. En we hebben dat vlees ongelooflijk ingezouten. Misschien achteraf iets te veel. Wij kwamen s'avonds bek af aan. We hebben dat vlees in de pan gegooid. Het was nog gewoon hartstikke goed. We hebben er heerlijk van gegeten. Maar ik zal je eerlijk belijden, we hadden die avond echt wel een paar extra veel pilsjes nodig om de dorst te kunnen lessen. Maar ja, op een camping moet dat ook een keer kunnen, of niet soms. Zout werkt bederfwerend. Ik heb het zelf ontdekt. Als wij het zout van de aarde zijn, weet je wat het betekent? Dat wij bedoeld zijn om een bederfwerende functie in deze wereld te hebben. Ik wil er vanmorgen heel eerlijk over zijn. We horen allerlei verhalen en we dromen soms nog steeds over een betere wereld die we met elkaar kunnen maken. Ik geloof er al lang niet meer in. En de Bijbel al helemaal niet, want lees maar mee in Korintiërs 7, vers 31. Immers de gedaante van deze wereld gaat voorbij, in de Groot Nieuwsbijbel, want de wereld in zijn huidige vorm is aan het voorbijgaan. Er is een proces in deze wereld, niet alleen onze planeet aarde, maar ook in onze samenleving, gaande, dat kun je omschrijven als bederf. Kijk één keer naar het journaal en je weet wat ik bedoel. Er is zoveel aan het bederven. Wij zijn bedoeld om dat bederf tegen te gaan. En ik wil nu een uitspraak gaan doen en misschien vind je hem iets te vrijmoedig, maar ik zeg hem toch in alle bescheidenheid. 2000 jaar christendom. We hebben het bederf niet tegen kunnen houden. Het gaat door. Maar ik durf vanmorgen wel deze vraag te stellen. Hoe zou de wereld er, met alle lek en gebrek van 2000 jaar christendom, maar hoe zou de wereld er vandaag zonder 2000 jaar christendom hebben uitgezien? Wij zijn het zout van de aarde en we mogen het bederf tegenhouden. We mogen daar een positieve invloed op uitoefenen. Ik ga je nog twee kenmerken noemen. Zout is smaakmakend en kleurvast. Zout brengt smaak aan het eten. Als wij het zout van de aarde zijn, dat betekent dat, en misschien heb je nog nooit zo positief naar je eigen christen zijn gekeken, maar dat betekent dat wij christenen, wij zijn de smaakmakers van deze wereld. Amen? Nou, jullie geloven er echt in. Eerlijk gezegd twijfel ik er ook wel eens aan of het ons helemaal lukt om de smaakmakers van de wereld te zijn. Maar dat is wel Gods bedoeling. Door wie we zijn, door hoe we handelen, door hoe we met elkaar omgaan, maar ook door onze woorden. Lees deze tekst met Colossenzen 4. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. We mogen met onze woorden, die aangenaam moeten zijn, die mogen we met zout smakelijk maken. We hebben een aantal spreekwoorden. Een van die spreekwoorden is: ik wil zo'n hartig woordje met jou spreken. Dat betekent, dat is dan een duidelijk, een confronterend, een prikkelend, een pittig gesprek. Ja, soms moeten wij, mogen wij als zout van de aarde hartige woorden spreken. Met zout. De Willibrordvertaling zegt, spreek je woorden met een vleugje zout erbij. Soms heb ik het gevoel dat we als christenen zo voorzichtig zijn geworden, zo flauw zijn geworden, dat het ook geen enkel indruk meer maakt en dat het ook geen verschil meer maakt. Maar wij mogen woorden spreken waar een beetje zout aan is toegevoegd, wat pittig is. Maar, zeg ik er gelijk bij, want we hebben ook een ander spreekwoord en dat zegt elkaar eens even ongezouten de waarheid zeggen. Dat betekent dat je elkaar gewoon even flink neerhaalt. De Bijbel zegt dat we elkaar niet ongezouten de waarheid mogen zeggen. De Bijbel zegt dat we elkaar gezouten, met een vleugje zout, de waarheid mogen zeggen. Maar dan staat er iets op bij. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. En wat mij opviel, dat vond ik echt heel mooi om dat te ontdekken. In het Grieks wordt voor het woordje aangenaam het woordje charis gebruikt. Dat betekent genade. Dat betekent liefelijk. Dat betekent innemend. Dus als wij niet ongezouten, maar gezouten de waarheid vertellen, dan zijn dat woorden vol van genade. Dan zijn dat lieflijke woorden, dan zijn dat aangename, innemende woorden. Zo mogen we zout van de aarde zijn. Zout is ook kleurvast en dat heb ik niet eens uit de Bijbel. Maar ik heb ergens gelezen dat het schijnt zo te zijn. Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel verstand van. Dat als je een beetje zout toevoegt aan het wasmiddel, dat je kleding, de kleuren van je kleding, langer fris blijven. Ik vond dat eigenlijk ook wel een hele mooie. Wij zijn dus niet alleen de smaakmakers, maar wij zijn ook bedoeld om de kleuren van deze wereld fris te houden. Wij brengen kleur in het grijze bestaan van deze wereld. Ik kan me nu voorstellen als ik dit zo zeg, dat je denkt van, zo, je bent wel een beetje een doorslag in positiviteit. Want brengen wij echt kleur en zijn wij de smaakmakers? Nou, het feit dat ik die vraag stel, dat zegt wel iets. Maar dit is dus wel wat Jezus bedoelt met jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn de smaakmakers. Jullie brengen kleur en geur en frisheid in deze wereld. Jullie houden het bederf tegen. Dat is wat God zo graag door ons leven wil doen. En dan nog twee laatste kenmerken. Zout is ook reinigend en zout is ook dorstverwekkend. Als het gaat om het reinigende effect van zout, daar is ook weer een spreekwoord voor, hè? Zout in de wonden strooien. Dat betekent dat als er iets pijnlijks is en je zegt er wat over, dan kan dat de pijn versterken. Dan kan dat soms ook weerstand oproepen, kan dat soms irritatie oproepen. Weet je wat heel opvallend is? Ik zei net, deze woorden van Jezus, jullie zijn het zout van de aarde, sluiten direct aan op de negen zaligsprekingen. Weet je waar de laatste zaligspreking over gaat? Jullie zijn zalig, jullie zijn gelukkig als jullie worden vervolgd, als men smaad van jullie spreekt. Want zo is het ook met de profeten uit het Oude Testament gegaan. Jullie zijn het zout van de aarde. Wat was een kenmerk van de profeten? Die spraken soms van die gezouten woorden, heel pittig, maar vol genade en liefde van God. Maar die deden soms pijn. Hun woorden waren soms als zout in de open wonden van goddeloosheid van het volk van God. Het reinigt wel, maar soms doet het ook pijn. En daarom kan het soms gebeuren dat als wij als zout van de aarde functioneren, dat we ook weerstand oproepen. Dat mensen reageren, dat mensen zich afzetten tegen ons. Ja, dat hoort erbij. We zijn het zout van de aarde. En zout werkt reinigend. De wereld heeft het nodig. En dan de laatste. En dan nog even dit. Dat zout, hè, dat heeft dus te maken met hoe die profeten van het Oude Testament hebben gefunctioneerd. Nou, ik geloof dat wij een profetische bediening hebben door soms ook die woorden, die duidelijke woorden te spreken. Maar ik geloof dat wij ook een priesterlijke bediening hebben. En wat ik daarmee bedoel is dat God ook zo graag wil dat wij zo zout van de aarde zijn, dat mensen door ons leven heen, door wie we zijn, door hoe we functioneren, dat ze dorst krijgen naar God. Zout is dorstverwekkend. Probeer het vanavond maar uit. Neem straks maar een paar zoutzakjes mee en doe er maar wat extra doorheen en je zult merken, zout is dorstverwekkend. Als wij zout zijn zoals het bedoeld is, dan zal dat leiden tot dorst naar de levende God. Is ons leven zo dat we de mensen om ons heen ook dorstig maken? Nog even terug naar Matteüs 5, vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar dan gaat Jezus verder. En dan komt er zo'n gezouten woord van Jezus. Pittig, confronterend en tegelijkertijd vol liefde en genade. Maar als het zout, Matteüs 5, vers 13b, zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Dat is een pittig woord, hè? Letterlijk staat hier, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, dat het dan dwaas zout is geworden. Met andere woorden, zout dat geen smaak meer heeft, is dwaas zout geworden. Vergeef me als ik het even zo zwart-wit zeg. Maar discipelen van Jezus, die geen smaak meer hebben, zijn eigenlijk dwaze discipelen geworden. Zijn hun kracht, zijn hun geloofwaardigheid kwijtgeraakt. Wat doe je met zout dat zijn smaak verloren heeft? Gooi je weg. Weet je, het is niet de vraag of we als discipel van Jezus zout zijn. Je bent het zout. Dat is het woord van Jezus. Jezus zegt niet, jullie moeten proberen zout te zijn. Nee, je bent zout. De vraag is alleen, ben je smakelijk zout? Of ben je je smaak kwijtgeraakt? Het was in die tijd zo dat meestal werd in de gewone keuken het zogenaamde Sodomzout gebruikt. Dat was zout van niet de allerbeste kwaliteit. Waarschijnlijk daarmee dan ook wat goedkoper. Maar daar zaten wel bestanddelen in, waardoor het, als dat zout wat te lang in de keuken stond, dan werd het zout bitter. En hoe ging dat? Ik weet niet of je wel eens in zo'n stad geweest bent, bijvoorbeeld in Jeruzalem, met die kleine straatjes. Dat gebeurt nog steeds als er dan iets is, bijvoorbeeld het zout dat is bitter is geworden, dan gooiden mensen dat letterlijk door het raam, door het keukenraam naar buiten, dat kwam op straat terecht. En dat zout werd letterlijk vertrapt door de mensen die dat huis voorbij liepen. Dat is heftig. Dus als we onze smaak verloren zijn, dan zijn we onze functie als zout van de aarde kwijtgeraakt. En dan zullen we door de mensen worden vertrapt. Dit is een heel ernstig woord van Jezus. De vraag die ik mijzelf de afgelopen dagen heb gesteld, en die ik vanmorgen ook aan jullie wil stellen, is deze. Hoe is het met ons zout van de aarde zijn? Mag ik daar een paar vragen aan toevoegen? Deze. Zijn we nog op smaak? Of zijn we stilletjes aan onze pittige smaak misschien wel een beetje aan het kwijtraken? Zijn we nog bederverend? Of is er zoveel wereldgelijkvormigheid in ons leven binnengekomen dat we misschien wel meewerken aan dat bederf? Brengen wij nog kleur in onze wereld? Of zijn we als gemeente ook langzamerhand net zo grijs als dat de wereld grijs is? Dat zijn hele kritische vragen, maar ik heb ze in ieder geval eerlijk aan mijzelf willen stellen. Zijn we nog dorstverwekkend? Of hebben we zelf misschien wel niet zoveel honger en dorst meer naar God? Durven wij nog aangename woorden, charis, genade, liefdevolle woorden te spreken, maar wel met een vleugje zout? Of zijn we zo voorzichtig geworden dat het zijn scherpe kantjes is kwijtgeraakt? En nog een laatste vraag. Of zitten we misschien zo veilig in ons Berea zoutpotje, dat we heerlijk zout zijn van de aarde, alleen we functioneren niet, omdat we niet meer in de wereld staan zoals God het heeft bedoeld. Misschien wel dat de wereld heel erg in ons is, maar dat wij niet in de wereld zijn. Jullie, zegt Jezus, zijn het zout van de aarde. Als het zout zijn smaak verloren heeft, is het dwaaszout. Laten we er met elkaar voor zorgen. Laten we er met elkaar naar ons naar uitstrekken dat wij als zout van de aarde nooit onze smaak zullen kwijtraken. Maar zullen doen waarvoor we zijn bedoeld in deze wereld. Ik zei het al, ik heb bij de Macro van de week voor €5,99 500 zoutzakjes gekocht. En ik wil eigenlijk een soort wat creatieve uitnodiging doen. Maar niet oppervlakkig bedoeld. Juist wel heel diep. Als jij vanmorgen zegt, ik heb die vragen die ik net stelde, ik heb ze in de eerste plaats aan mezelf gesteld. En ik heb er ook antwoord op moeten geven. En de antwoorden die waren soms niet allemaal even positief. Ik heb daarin dingen naar God toe ook moeten belijden. En een moment gehad dat ik zei, Heer, ik wil mijzelf opnieuw toewijden. Ik wil geen dwaaszout zijn. Ik wil geen dwaze discipel zijn. Ik wil zout van de aarde zijn zoals u het hebt bedoeld. Als jij vanmorgen zegt, ik wil me daarin ook opnieuw toewijden. Ik wil op smaak gebracht worden door God zelf. Ik wil zout van de aarde zijn. Dan wil ik je uitnodigen. We gaan straks eerst bidden, dan gaan we een lied zingen. Om tijdens het zingen van dit lied naar voren te komen. En dan mag je één, en als je er twee wil pakken is het ook goed. Dan neem je zo'n zoutzakje mee. En dat mag je dan vanavond door de aardappels doen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Daar gebruik je die pot van de Albert Heijn voor. Maar gewoon om zo'n zoutzakje mee te nemen en ergens op een plek neer te leggen waar je dat de komende tijd elke dag tegenkomt. Misschien wel 's morgens vroeg voordat je naar je werk of naar school gaat en dat je denkt, oh ja, ik, discipel van Jezus, ik ben het zout van de aarde en ik wil op smaak zijn. Zullen we bidden met elkaar? Heer in de hemel, dank u wel dat u inderdaad met soms zo'n heel klein, op het eerste gezicht bijna oppervlakkig zinnetje, zoveel tegen ons wilt zeggen. We danken u dat we voor u het kostbare witte goud van de aarde zijn. Dat we zo kostbaar voor u zijn. We danken u dat u ons hebt uitgekozen om zout van de aarde te zijn. En als we vanmorgen daar een paar dingen met elkaar over hebben nagedacht, en er zal nog veel meer over te vertellen zijn, Heer, dan wordt het ons duidelijk wat u bedoelt. En dan willen we vanmorgen ook tegen u zeggen, Heer, ja, ik wil niet op afstand blijven, ik wil bij u komen, ik wil een discipel zijn. En help me en leer me om zout van de aarde te zijn. breng me elke dag opnieuw op smaak. We beleiden nu dat we soms zo smakeloos zijn geworden. Vergeef ons dat, herstel dat. En vanmorgen willen we daarin ook keuzes maken, stappen zetten. En als straks de uitnodiging is om naar voren te komen en zo'n zakje zout mee te nemen. Heer, laat dat een moment zijn om niet te vergeten, om mee te nemen ons leven in. En dat het ons zal helpen om te zijn zoals u ons hebt bedoeld. Zegen ons daarin, in Jezus' naam. Amen. Mag ik de band uitnodigen om op het podium te komen? En terwijl zij naar het podium lopen, mogen jullie... Zullen we maar gewoon even vooraan beginnen? Dan loopt het misschien wel door elkaar heen. Dat je gewoon naar voren loopt en dat je een zoutzakje pakt. En als je daar even een moment stil bij wil zijn om een kort gebed uit te spreken, dan heb je daar ook gewoon de tijd en de ruimte voor. En ik hoop echt dat dit eenvoudige zoutzakje van maar net 1 cent je zal helpen om hele waardevolle dingen in je leven daarmee te gaan doen. Begin even vooraan. Als je zo'n zoutzakje wilt komen ophalen, voel je vrij. En dan kun je daarna gewoon weer teruglopen naar je plek.